Oftewel, wie heeft de heidenen voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt dat hij over koningen heerste? Wie heeft ze zijn zwaard gegeven als stof, zijn boog als een voortgedreven stoppel, enzovoorts. Er wordt dus gevraagd naar de rechtvaardige. Wie heeft van de opgang die rechtvaardige verwekt? Nou is de vraag niet wie is de rechtvaardige, hoewel dat natuurlijk wel onze vraag is. Maar de vraag is wie heeft hem verwekt? Wel, wie hem verwekt heeft is duidelijk natuurlijk. Al deze vragen worden maar op één manier beantwoord, namelijk God zelf. De schepper uit het voorgaande hoofdstuk. En de opgang is synoniem met oosten. De opgang der zon, weet u wel, dat is gewoon het oosten. Dus de opgang is een ander woord voor oosten. En oosten is een ander woord voor oorsprong. Dus je kunt ook gewoon lezen wie heeft van de beginnen die rechtvaardige verwekt. Of wie heeft van oorsprong de rechtvaardige verwekt. Dat wil zeggen dat die rechtvaardige zou komen en dat het al heel lang geleden geregeld was. Waarmee dan tegelijkertijd de vraag beantwoord is, onze vraag beantwoord is, wie is deze rechtvaardige? Leuk hè? Want daar maakt men altijd de ruzie over. Hè? Wie is deze rechtvaardige? Niet over de vraag wie heeft hem verwekt, want dat is duidelijk genoeg. Maar er worden over het algemeen 3 antwoorden op de vraag gegeven. Wie is deze rechtvaardige? Een voor de hand liggende is trouwens dat het Abraham is. En dat is voor de hand liggend, omdat we ook bij Abraham terechtkomen in vers 8. Waar staat, maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber. Er wordt dus over Abraham gesproken, wordt in ieder geval aan Abraham gedacht, als de vader aller gelovigen. Dus als over de rechtvaardige gesproken wordt, zou men inderdaad aan Abraham kunnen denken. Dat is een tamelijk oude verklaring van het schriftgedeelte. Een heel moderne verklaring van het schriftgedeelte is dat het niet Abraham is, maar Cyrus, bijgenaamd Kores. Dat kan ook, omdat deze Cyrus of Kores, zoals hij in de Bijbel heet, genoemd wordt in hoofdstuk 45, vers 1. Waar staat, alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen. En ik zal de lenderen der koningen ontbinden om voor zijn aangezicht de deuren te openen. En de poorten zullen niet gesloten worden. Ik zal voor uw aangezicht gaan en ik zal de kromme wegen recht maken. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. En ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn en de verborgene rijkdommen. Opdat gij moogt weten dat ik de Heere ben die u bij uw naam roept. De God van Israël. En hier gaat het om de roeping van Kores, terwijl dit lang geschreven is, voordat deze Kores ten tonele verscheen. Want Kores was de oprichter van het Medo-Persische Rijk. Dus niet van het Assyrische, wat aan de orde is in de dagen van Jesaja. Ook niet van het Babylonische, wat pas later zou komen. Maar van het Medo-Persische, wat dus nog later zou komen. Want het eerste jaar van deze Kores, waarop Jesaja 45 dan zinspeelt. Het eerste jaar van Kores was het jaar 536 voor onze jaartelling. Terwijl het Assyrische Rijk, zoals het bestond in de dagen van Jesaja, in 722, dat is 80 jaar eerder, ongeveer, in 722 voor onze jaartelling het 10-stammenrijk wegvoerde in ballingschap. Dus het duurde nog wel even voordat deze Kores ten tonele zou verschijnen. Dat is ook een van de redenen waarom men van het tweede deel van Jesaja een Deutero-Jesaja gemaakt heeft. Er komt iemand in voor die Jesaja nooit gekend kan hebben. En dus moet het later geschreven zijn, is dan de gedachte. Want dat profetie bestaat, dat gelooft men immers niet. Vandaar dan ook dat deze verklaring van dat de rechtvaardige uit Jesaja 41 dat het Kores is, Dat is de meest moderne verklaring. Hè. Die wordt algemeen, al sinds jaar en dag overigens, maar die wordt algemeen zo geleerd. En inderdaad, er is een bepaald verband tussen deze schriftplaats in Jesaja 41 en Jesaja 45. Want inderdaad, er wordt gesproken over rechtvaardigheid en gerechtigheid in verband met Kores. Er staat immers over hem in hoofdstuk 45 vers 2. Ik zal voor uw aangezicht gaan en ik zal de kromme wegen recht maken. En daarbij wordt dus over gerechtigheid gesproken. Waarbij hij bovendien beschouwd wordt als niet alleen een gezondene des Heren, maar zelfs als een gezalfde van God. Want zo wordt hij genoemd in vers 1. Alzo zegt de Heren tot zijn gezalfde, zodat Kores inderdaad gezalfde des Heren is. Daarmee komen we bij derde antwoord de vraag wie de rechtvaardig is. En dat is gewoon Christus dus. Ja. Waarbij van Abraham, die we eerst genoemd hebben, gezegd moet worden dat hij beschouwd wordt als de vader van de Christus. En dus als een voorloper van de Christus. Christus is immers het zaad van Abraham. Dus de gedachte dat het Abraham is, is niet zo gek. Ja, dat is het ook. Het is van heel vroeger, van oorsprong natuurlijk. Ja. Dus het kan Abraham zijn, maar Abraham is een type van Christus, dus het gaat dus over Christus. En hetzelfde geldt voor Kores, want Kores is ongetwijfeld ook een type van Christus en daarom wordt hij zo beschreven. Want Kores was degene die de Joden toestemming gaf om terug te keren naar Jeruzalem en om de tempel te bouwen. De terugkeer van Zerubabel en daarna Ezra. Maar de terugkeer van Zerubabel en een deel van de Joden uit de Babylonische ballingschap naar Jeruzalem om de tempel te bouwen, gebeurde inderdaad doordat Kores daar toestemming voor gaf. Hij was de man die geacht werd Babel te veroveren in de tijd en hij gaf meteen de Joden toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Nou zeg ik het niet helemaal correct, zeker niet volgens de Bijbel, want de gedachte is dat het Babylonische Rijk werd overgenomen door de Meden en Perzen in 538, maar dan leert de ongewijde geschiedenis dat gebeurde door Kores, de Pers, in 538, dus dat jaar wordt beschouwd als het eerste jaar van Kores, Cyrus, heet hij dan. Maar in Bijbelse zin is dat niet correct, omdat in Bijbelse zin Babel veroverd werd niet door Kores, maar door Darius de Meed. Dat wil zeggen niet door Kores de Pers, maar door Darius de Meed, een Medier dus, hè. Want deze Darius de Meed blijkt dezelfde te zijn als ene meneer Gobrias, die kennen we al niet zo lang, nou een jaar of 100 of zoiets. Ene Gobrias die namelijk de legers van Kores aanvoerde. Maar het was dus Darius die de stad veroverde. En pas 2 jaar later, dus in 536, kwam Kores in Babel. Maar de verovering van Babel wordt dus toegeschreven, niet in de Bijbel, maar wel in de ongewijde geschiedenis, aan de hoogste baas van deze Darius de Meed en dus aan Kores. Vandaar dat er in die tijdrekening dikwijls een verschil zit van 2 jaar. Maar je moet je aan de Bijbelse houden uiteraard. Dat betekent dan dat in 536, in het tweede jaar van Darius de Meed, Kores de stad overnam. En dat was dus het eerste jaar van Kores. En toen gaf hij de Joden toestemming om terug te keren. Dat was dus in 536. Dus precies 70 jaar nadat Jeruzalem voor de eerste maal veroverd was. Want dat was in 606. En dat gebeurde dus door Nebukadnezar. En als u denkt dat dat dus de 70-jarige ballingschap was, hebt u het mis, want het is nog veel ingewikkelder. Dus vlug zeggen is het zo, hè? Zou ik het eigenlijk op moeten schrijven, maar goed, ik zal het vlug zeggen. In 606 werd de stad voor de eerste maal veroverd door Nebukadnezar. Toen nam hij Daniel en de zijnen mee, enige van het koninklijk huis enzovoorts, enkele de maar dus. En dat was het eerste jaar van Nebukadnezar. Volgens de Bijbelse berekening althans. En het was het einde van het zelfstandig bestaan van de Joodse staat. Maar de Nebukadnezar ging weg en stelde een ander tot koning aan over Jeruzalem. Dat wil zeggen, er bleef nog steeds iemand uit het huis van David op de troon. Alleen ze waren schatplichtig aan Nebukadnezar. Maar van die schatplichtigheid kwam niks terecht. Ze kwamen in opstand in Jeruzalem, zodat Nebukadnezar de stad opnieuw veroverde in... Ik moet even denken... Of het nou 598 was, of 597, of 594, daar wil ik afwezen. Maar dat zal ik u straks dan wel even vertellen, als u dat precies weten wilt. Dus inderdaad, enige jaren later kwam Nebukadnezar weer voor de stad. En ik moet even, als ik naar plekjes hier kom, want het is 598, geloof ik. Ja. Nou ja, ik weet het niet. Ik zal het straks wel vertellen. Toen werd de stad veroverd. En toen werden inderdaad de Israëlieten, de Joden voor het grootste gedeelte weggevoerd. Toen begon dus inderdaad de Babylonische ballingschap. Dus dat was dus bij de tweede verovering van Jeruzalem. Toen bleef nog steeds een minderheid in Jeruzalem achter. Toen was de ballingschap begonnen, maar toen bleef dus nog steeds een minderheid in Jeruzalem achter. Met een koning uit het huis van Juda, nog steeds, de laatste in dit geval, Zedekia. Dus Zedekia heerste, terwijl de ballingschap al begonnen was, heerste hij in Jeruzalem over een klein deel van het volk, want het grootste deel was weggevoerd. Dat was ook in de dagen van Jeremia, waarin Jeremia optrad en waarin Jeremia gevraagd werd om voor dat volkje wat overgebleven was te bidden. Waarbij de Heer zei, dat gebeurt niet. Want ook dat kleine deel bekeerde zich niet tot de Heer en onderwierp zich dus ook niet aan Nebukadnezar die door de Heer over Jeruzalem was aangesteld. Zodat nu de legers van Babel voor de derde keer kwamen voor Jeruzalem, dat was in 589. Maar in 587 werd toen de stad ook daadwerkelijk ingenomen. Dat was voor de derde keer dus. En toen pas kwam er een eind aan de hele Joodse staat. Want toen werd Jeruzalem pas verwoest, bij de derde keer. En toen werd de tempel verbrand. En daar begon de zogenaamde verwoesting. Het was in 587 dat Jeruzalem werd ingenomen. Dat was dus de derde keer dat de stad veroverd werd. En die situatie bleef toen gehandhaafd. Totdat eerst in 538 Darius de Meed Jeruzalem veroverde. In diezelfde nacht werd Belsasar, der Galdeeën koning, gedood. Weet u wel, de laatste vers is dat geloof ik van Daniel 5. En dat was dus in 538... Want toen kwam Darius de Mede de stad binnen. Op de bekende wijze, heb ik wel eens verteld. Hè. Ze leidden de rivier, de Eufraat, om. Zodat de rivier niet langer door de stad stroomde. En over de drooggevallen bedding van de rivier liep men gewoon de stad binnen. Ja, dan was de stad open uiteraard. Hè. En sindsdien loopt de Eufraat niet meer door Babylon. En ligt Babel dus nu helemaal oostelijk... van de Eufraat. Vandaar dat de Eufraat op moet opdrogen om de legers van Babylon weer over te krijgen deze kant op. Want dat staat in Openbaring. Maar goed. Ze zouden het makkelijker gedaan hebben als ze de Eufraat meteen aan de oostzijde langs de stad geleid hadden. Weet je. Nou goed. Maar dat is niet gebeurd. Maar dat was in 538 en toen in 536 kwam dus de hoge baas van de Mede en Perzen. Toen kwam Kores de Pers en die gaf de Joden toestemming om terug te keren. Zo zat die geschiedenis in elkaar. Toen kwamen ze nog niet allemaal terug, want het duurde ook nog even. Het ging allemaal met horten en stoten, maar zo was dat. Maar het punt is nu dat deze Kores, dan wel Cyrus, beschouwd wordt als een soort van Messias. En er zijn natuurlijk ook heel wat schriftverklarers die beweren dat de Messiaanse profetieën vervuld zijn door Kores. Want... Leest u maar Jesaja 45 vers 1. Alzo zegt de Heer tot zijn Messias, tot Kores, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen. En u begrijpt wel dat deze woorden net zo goed gezegd hadden kunnen worden over de Heer Jezus. En zo kletst men zich eruit. Dat lukt niet helemaal natuurlijk, omdat er nog heel wat profetieën zijn van latere datum die woorden van dezelfde strekking gebruiken en die dus onmogelijk kunnen toegepast worden op Kores. Maar niettemin moet Kores dus beschouwd worden als een voorloper van de Messias. Hij bevrijdde, om zo te zeggen, hij veroverde de volkeren en de aarde, hij onderwierp de volkeren aan zich en gaf de Joden toestemming om terug te keren naar Jeruzalem om de tempel te bouwen. En je mag aannemen dat als de Messias verschijnt, dat hij precies hetzelfde doet. Geloven wij toch? De volkeren aan zich onderwerpen namelijk. En de Joden toestemming geven om terug te keren naar Jeruzalem. Onder andere om een tempel te bouwen. Dus de verklaring dat het Kores is, mag dan nogal vrijzinnige zijn. Nee, vrij onzinnig bedoel ik, maar in één woord, hè, nogal vrijzinnige. Maar toch zit er een kern van waarheid in, uiteraard. Want deze Kores is een type van Christus en over hem gaat het uiteindelijk. Zelfs de uitspraken van Jesaja 45 over Kores moeten worden toegepast op Christus, uiteraard, hè. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Nebukadnezar, al was dat in een hele andere hoedanigheid. Want Nebukadnezar, de man met de moeilijke naam, Nebukadnezar was de man die niet alleen de volkeren aan zich onderwierp, maar ook Israël aan zich onderwierp. En daarmee is hij ook een type van Christus. En hij bracht een oordeel over Jeruzalem en daarmee is hij ook een type van Christus. Want het oordeel komt inderdaad, het wordt gebracht door de Christus zelf. Straks in de 70ste week van Daniel in elk geval. Zie. Vandaar dat Nebukadnezar beschouwd wordt als knecht des Heren en Kores ook. Zodat het geheim van deze grote wereldrijken inderdaad ligt bij God zelf. Hij riep deze mensen en hij gebruikte ze voor zijn doel. Een doel wat in verband stond met Israël. En met de volkeren natuurlijk. Maar de laatste grote wereldmacht. De laatste grote wereldmacht komt ook zo tot stand. Namelijk op zijn minst onder Gods toelating. Noord Babel van de toekomst. Dit was ook allemaal Babel. Nebukadnezar zowel als Kores was allemaal Babel. Daar is de Meed uiteraard ook. Maar het laatste wereldrijk komt ook min of meer zo tot stand. Alleen dat zal veroverd worden door uiteindelijk de echte Kores of de echte Nebukadnezar. Of zo zegt de echte Abraham. Dat kan ook. Of de echte Adam, dat lijkt me nog beter. He. Namelijk Christus zelf. En dat is de echte waarheid ook nog, ja. The plain truth, ja.
Is dat ook, dat mag zeggen, dat zie ik het kwaad, zeg de Heer, hè? Ook in verband met het oproepen van die koninkrijken, zo allemaal die wereldrijken in de geschiedenis. Is dat daar op van toepassing?
Ja, dat is Jesaja 45. Ja. Dat is hetzelfde gedeelte over Kores. Want daar staat die beruchte tekst die men gebruikt om te beweren dat God zelf de zonde gemaakt heeft. Dat is in datzelfde schriftgedeelte. Dat is vers 7 van Jesaja 45, ja. Ik formeer het licht en schep de duisternis, ik maak de vrede en schep het kwaad. Waarbij trouwens in het vers niet de nadruk ligt op de duisternis en het kwaad, maar op licht en vrede, want duisternis en kwaad was de ballingschap van Israël, en licht en vrede kwam door Kores die Israël uit ballingschap zou verlossen. En het heeft niks met de zondeval te maken, of met de zondeval van Satan of wat dan ook. Men moet teksten in zijn verband lezen, blijf ik beweren. En demonstreren, ik hou niet op om erop te wijzen, juist omdat men dat nogal eens verzuimt. Goed, maar daar hebben we het de zijne tijd vanzelf al over, hè? Over Jesaja 45. Dus ik ga maar weer terug naar Jesaja 41, vers 2. Wie heeft van de opgang, dat betekent dus inderdaad van oorsprong, van de beginnen, of zullen we gewoon zeggen van voor de grondlegging der wereld, de nederwerping der wereld dus, hè? Wie heeft van de nederwerping der wereld, die rechtvaardige verwekt. En die rechtvaardige kan dan niemand anders zijn dan Christus uiteraard. Want En dat is de diepere betekenis. Als je het wat oppervlakkiger leest, dan lees je voor opgang niet oorsprong, maar oosten. En dan is de vraag, wie is het dan die uit het oosten komt? Enzovoorts. En dan is het Kores, de koning van Babel. Want dat is het leuke, dat we in Openbaring lezen over de koningen van de opgang der zon. Die komen inderdaad uit Babel. Niet uit China, niet uit Japan, niet uit Taiwan. Dat zijn tinsoldaatjes. Maar goed, maar uit Babel. En u ziet, die verwijzing zit hier dus wel al in. De term de opgang wordt dus voor Babel gebruikt. Zodat je dus echt wel aan Kores moet denken, maar aan Kores als voorloper en type van de Christus, want over hem gaat het werkelijk. Komt Christus dan ook uit het oosten? Ja, zelfs dat is waar. Want als hij bij Jeruzalem verschijnt, verschijnt hij op de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Zacharia 14. Die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Zodat je maar weer ziet dat oosten inderdaad betekent oorsprong. Daarom staat er de berg, die olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Zodat hij dan uit het oosten komt, want de berg is oostelijk van Jeruzalem. Oosten en oorsprong zijn dus inderdaad gelijk. Goed. Wie heeft van de opgang die rechtvaardige verwekt? Wel God zelf uiteraard. Want al die dingen die Christus zou doen, zijn inderdaad vastgelegd van voor de nederwerping der wereld. Oftewel, in het begin des boeks werd geschreven over de Christus. Zo staat het in Hebreeën. Oftewel, in de rol des boeks is van mij geschreven. En zo staat het in Psalm 40. En dat betekent dat inderdaad het werk wat God doet via Christus al bepaald was van de opgang, oftewel van den beginnen. En hij is dus de enige rechtmatige erfgenaam van alle koninkrijken der aarde. Dat wil zeggen dat je ook niet een knieval hoeft te maken voor Satan om die koninkrijken te krijgen. Matthäus 4. Hij krijgt ze toch wel. Want hij is de uiterste erfgenaam, omdat hij ook de oudste is. Wie heeft hem geroepen op zijn voet? Dat is een moeilijke uitdrukking. Wie heeft hem geroepen op zijn voet? Maar dat schijnt een Hebreeuws idioom te zijn voor de militaire dienst. Geroepen op zijn voet wil zeggen dat hij soldaat geworden is. En dat kan heel goed, want dergelijke uitdrukking kennen wij in het Nederlands ook. Dat heet dan, wie heeft hem gemobiliseerd? De uitdrukking, daar gaan we weer hoor. De uitdrukking mobiliseren betekent volgens het woord zelf en volgens de afleiding van het woord dat iemand mobiel wordt. Dat wil zeggen dat hij zich nu kan bewegen. Oftewel, hij heeft rolschaatsen, dan wel een autopet of misschien wel een auto te zijn er beschikking, dan wel een paard. Of ezel, of varken. Als het een bijzonder kind is, in ieder geval. Dan zit hij achter tevoren op een varken. Nou goed. Ja, een brede muziekkorps, Dick Trom. Nou ja. Maar dat mobiliseren betekent dus inderdaad dat men mobiel is en zich bewegen kan. Maar dat betekent het niet. De term, betekent het van oorsprong. Dat is de etymologie van het woord. Maar het woord betekent dat men militair geworden is. Dat men de wapenrok draagt. Want dat is ook al zoiets, hè. Dat heeft niks met een kledingstuk te maken. Toch? Wat is de taal toch rijk, denk ik dan maar, hè. En voor sommigen lastig. Maar wie heeft hem geroepen op zijn voet, wil zeggen, wie heeft hem tot leider van het leger gemaakt? En dat het dat betekent, is niet zo moeilijk, want dat staat er gewoon achter hoor. Maar dat beweer ik altijd, hè. Als er echt moeilijke uitdrukkingen in de Bijbel staan, dan staat de verklaring er dikwijls gewoon bij. Zo hoort het ook. Wie heeft hem geroepen op zijn voet, oftewel wie heeft de heidenen voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt dat hij over koningen heerste? Oftewel, wie heeft hem de overwinning gegeven over de volkeren der aarde? Wie heeft hem gemaakt tot oprichter van een koninkrijk? Dat geldt voor zowel Kores als voor Christus uiteraard. Wie heeft ze zijn zwaard gegeven als stof, zijn boog als voortgedreven stoppel? En hier staat niks bijzonders in, behalve dan het woordje ze. Wie heeft ze zijn zwaard gegeven? Want het ging over de rechtvaardige en zijn voet en zijn aangezicht en over hij, dat was allemaal enkelvoud. Het was er maar één. En in dit laatste zinnetje is het ineens meervoud. Want er staat niet wie heeft hem zijn zwaard gegeven. Maar wie heeft hen, dus meervoud, of ze, wie heeft ze zijn zwaard gegeven? Hè? Wat staat er aan? Open staat er bij mij niet hoor. Ja, dan hebben ze het uitgelegd. Dat is die naamvalsvorm. Vandaar dat ze, want normaal zou je zeggen hen of zoiets, maar dat staat er niet. Maar wie heeft ze, en dan wordt het, denk ik, vierde naamval, wordt het leidend voorbeeld, wie heeft hen aan zijn zwaard gegeven als stof. Dat betekent het inderdaad, maar daar ging het me nou nog even niet om. Het ging mij om dat er een meervoud gebruikt wordt. En dat is een ander verhaal. Want het meervoud is de aanduiding van de Christus inclusief de gemeente. En daar zit hem de kneep van het verhaal. Want het is natuurlijk weer zo'n moeilijke zin waarbij van enkelvoud op een meervoud wordt overgeschakeld. En wat men dan niet begrijpt. Zodat er dan twee mogelijkheden ontstaan. Namelijk, hij, wie heeft ze aan zijn zwaard, dat zou dan kunnen zijn, wie heeft ze aan hun zwaard gegeven. Maar het is de onduidelijkheid van de uitdrukking. Want ze worden gegeven aan hem, maar die hij is bij gelegenheid in meervoud. Omdat het natuurlijk toch gezegd wordt, niet alleen over de Christus, maar ook over allen die van Christus zijn, zeg ik er dan maar achter. Maar dat is een verschijnsel wat we langzamerhand wel kennen. Maar de grondgedachte is inderdaad dat de vraag gesteld wordt, wie heeft dat zo geregeld? Wie heeft deze Messias, wie heeft deze Kores daar neergezet als de overwinnaar over de volkeren, als de overwinnaar over de koningen der aarde, want hij heerst over de koningen. Wie heeft hem gemaakt dus tot oprichter van een wereldrijk? Dat is de gedachte. En de volkeren zijn overgegeven aan zijn zwaard, alsof het als stof eraan kleeft, hè? Dat is dan de gedachte. En oftewel de volkeren zijn overgegeven aan zijn boog, als een voortgedreven stoppel. Een stoppel is iets wat afgehakt is, hè? Ingekort is. Oftewel gewoon wat onderworpen is. En zwaard en boog zijn hier niet zozeer wapens, maar het is meer de uitbeelding natuurlijk van de macht die deze Messias heeft. En zelfs het woord Messias kan ik voor zowel Kores als voor Christus gebruiken dus. Wie heeft ze zijn zwaard gegeven als stof en zijn boog als een voortgedreven stoppel, dat hij ze najaagde en doortrok met vrede door een pad, het welk hij met zijn voeten niet gedaan had. Waarbij de gedachte natuurlijk is dat deze vrede tot stand kwam, niet alleen maar of niet in hoofdzaak door deze rechtvaardigen, maar in tegendeel, ook de vrede werd aan hem gegeven. Hij jaagde deze volkeren na en hij doortrok deze volkeren met vrede. Hij bracht daar dus vrede, is de gedachte. En hij deed dat door een pad uit welk hij met zijn voeten niet gegaan had. Dat wil zeggen, als je de Kores toepast, is het heel gemakkelijk, want ik heb u dat al uitgelegd. Hij hoefde namelijk Babel niet te veroveren. Toen hij er kwam, was het al veroverd. En het was al vrede. Er was al orde op zaken gesteld. Want zijn personeel, of zijn collega, zijn bondgenoot zou je kunnen zeggen, Darius, de Medier, had 2 jaar tevoren de stad al veroverd. Daarna wordt de vrede wel toegeschreven aan Kores. Maar zo was het niet. Het was door Darius tot stand gebracht en Kores kreeg het dus gewoon aangeboden. Vandaar dat dat gesproken wordt over een pad het welk hij met zijn voeten niet gegaan had. Vandaar dan ook dat het heette het koninkrijk der Mede en Perzen. En het wordt voorgesteld door 2 hoorns bij gelegenheid in Daniël 7. Waarbij de laatste hoorn de grootste was. Want de eerste hoorn was de kleinste. Dat was namelijk dat van de Meden. Of die van de Meden. Maar dat koninkrijk van de Meden ging over in dat van de Perzen. Dat was het grootste. Maar kwam het laatste. Maar dat even terzijde. Verder is het zo dat wanneer dit wordt toegepast op de Messias, dan spreekt dit pad over de weg door de dood uiteraard. De weg die de Heer Jezus ging, die de Messias ging, om deze vrede te bewerkstelligen, was uiteraard de weg door de dood. Dat is de raad Gods. De weg der gerechtigheid, of hoe het allemaal maar heten mag. En zo bracht hij vrede tot stand. En dat is ook inderdaad wat later in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Dat namelijk vrede tot stand gebracht is door de dood en opstanding van Christus, waarbij bovendien gezegd wordt dat hij onze vrede is. In de toekomst gebeurt dat ook letterlijk. Dat wil zeggen dat letterlijk vrede op aarde gebracht wordt. En ook dan zal het ongetwijfeld niet zo zijn dat de Heer zelf vooraan loopt bij het leger. Maar in het tegendeel, ik denk dat hij zelfs helemaal niet gezien wordt in het leger, voor zover er van leger sprake is. Maar dat de overwinning op de vijand op andere wijze behaald wordt. De bekende manier die de Heer altijd gebruikt, ook in het Oude Testament, door namelijk zelf in te grijpen vanuit de onzienlijke dingen. Dat wil zeggen, zo had Israël ooit een keer de overwinning toen Mozes op de berg zat met zijn handen omhoog. Weet je wel, dan had Israël de overwinning. Zoiets. Toen had Mozes dus de overwinning, maar Mozes zelf was de weg niet gelopen, had niet meegestreden, had alleen zo gezeten. En zelfs daarbij hadden ze hem geholpen. Dus als je zegt dat Mozes een type is van de Heer Jezus Christus, dan moet je nog zeggen, dan heeft hij niet zo bar veel aan gedaan, alleen zijn handen omhoog gehouden. En hebben ze hem bij geholpen ook nog. Aaron en Hur. Dat is eigenlijk dezelfde, dat weet u toch, hè? Oh, nee, heb ik nooit verteld misschien, hè? Dat is dezelfde, ja. Nee, het waren 2 mannen natuurlijk. De ene heette Aaron, de andere heette Hur. Maar Aaron was hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En Hur is de Heilige Geest, maar dat is bij nader inzien dezelfde. Daarom deden ze dat ook samen. Ja, het was Mozes, Aaron en Hur. Maar Mozes is een beeld van de Messias als de koning. Maar hij wordt ondersteund door, hij wordt bijgestaan door Aaron, het beeld van de hoge priester. Nou, dat had een evenman gezegd, denk dan dus. En Hur, maar Hur is een type van de Heilige Geest. Dat betekent zijn naam ook eigenlijk, al hebben ze hem omgedraaid. Ruach, ja. De naam Ruach, het woord Ruach is omgedraaid. En dan heet hij Hur. Goer dus eigenlijk. Ja, en Ruach schrijf je als... Nee, dat klopt, ja, dat is precies goed, ja. Ruach, het is hetzelfde woord. Dus Hur is een beeld van de geest en Aaron is een beeld van de hoge priester en de ordening van Melchizedek. Maar dat is hetzelfde. In beide gevallen gaat het namelijk om de onzienlijke, de verborgen Christus. Daar is geen verschil tussen. Vandaar. Alleen Hur is het spiegelbeeld van Aaron. Als je van de andere kant komt, weet je wel, kom je van de geestelijke dingen, dan zeg je... Het is de geest kom je vanuit de zienlijke dingen, dingen die op aarde zijn, zeggen het is de hoge priester in de ordening van Melchizedek, want de hoge priester wordt uit de mensen genomen, terwijl de geest van God komt. De een komt van beneden, de andere komt van boven, maar ze horen bij elkaar, het is één en dezelfde, namelijk Christus, de geest, dan wel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Goed, maar dat even terzijde, maar het gaat er maar om dat de overwinning gegeven wordt op een bijzondere wijze. En zo is het ook bijvoorbeeld in de dagen van Gideon. Gideon die er wel bij was natuurlijk. Maar echt gevochten hebben de jongens toen ook niet. Hè? Ze hebben alleen die kruiken kapot geslagen en dat was het dan. Enzovoorts. En bij andere gelegenheid was de vijand zomaar ineens verdwenen, weet u wel. Vonden ze het kamp verlaten of zoiets, dat soort dingen. Allemaal van die vreemde zaken. Zo zal het in de toekomst uiteraard ook gaan.
Wie denkt u zijn dan die onzichtbare krachten? Is dat de gemeente?
Ja, ongetwijfeld ja. Minstens. Hoort daar in ieder geval bij. Ja. Ja, vandaar dan ook dat hier gezegd wordt dat deze Kores de overwinning eigenlijk zomaar in de schoot geworpen gekregen heeft. Hij heeft er eigenlijk niks voor hoeven doen. En zo was het ook. En zo was het min of meer met Nebukadnezar. Wel, het was iets anders. Nebukadnezar heeft wat harder moeten knokken. Maar deze Kores heeft helemaal niet hoeven vechten eigenlijk. Althans niet waar het ging om dat Babel zelf. En vandaar dat het ook zo staat. Maar zo is het met de Heer Jezus natuurlijk ook. De overwinning werd behaald door zijn opstanding uit de dood. Sindsdien is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als de volken aan hem onderworpen worden, dan is dat gewoon de latere uitwerking van wat in het verleden al lang tot stand gebracht is. Bovendien geldt het voor de gelovigen ook, want die wordt geacht in Christus meer dan overwinnaar te zijn. De enige manier om meer dan overwinnaar te zijn is deel te hebben aan de overwinning zonder er wat voor gedaan te hebben. Ik heb nog steeds niks anders kunnen bedenken. Je bent overwinnaar, dan heb je gevochten en je hebt de overwinning. Je bent meer dan overwinnaar als je deelt in de overwinning en je hebt er niks voor gedaan. Toch? Word je in de schoot geworpen. Hè? Ja, dat is de enige betekenis. In Christus, zo staat het er, hè, Romeinen 8, zijn wij meer dan overwinnaar. Ja, hij is de overwinnaar, wij zijn meer dan dat. Maar op een andere manier is Christus ook meer dan dat, omdat hij ook de overwinning gekregen heeft. Dat wil zeggen, hij werd door God opgewekt uit de dood. En zo kreeg hij dus de overwinning. Zo wordt het ook gezegd. Zodra het gaat over Jezus, die zijn leven opgaf, moet vastgesteld worden dat hij de dood heeft overwonnen, maar niet in eigen kracht, maar hij rees uit graf door zijn vaders kracht, zingen we in dat geval. Al kunnen we het kennelijk over deze woorden nooit helemaal eens worden, want er zijn wat verschillende versies van het lied in omloop. En dat komt natuurlijk weer door omdat men die begrippen vader en zoon niet helemaal op het rijtje heeft. Goed, daarover een andere keer weer. Dus hij bracht vrede. Want in de latere dagen van het Babylonische Rijk was het een tamelijk grote chaos geworden, zoals mag blijken ook uit Daniel 5. En toen werd orde op zaken gesteld, vervolgens door Darius, maar meer speciaal door Kores. Kores die ook in de ongewijde geschiedenis de reputatie heeft van een rechtvaardig man. Voor zover dat voor een politicus mogelijk is. Goed, vers 4. Wie heeft dit gewrocht en gedaan? Gewrocht en gedaan, dat is hetzelfde uiteraard, hè? Synoniem, ja. Wie heeft dit gewerkt? Want dat is hetzelfde woord, hè? Wie heeft dit gewerkt, oftewel, wie heeft dit gedaan? Roepende de geslachten van den beginnen, en dan zijn we toch bij de beginnen, zodat je ziet dat de uitdrukking opgang in vers 2... niet zo ver ligt van den beginnen uit vers 4. Leuk is dat, hè? Want dan ziet u hoe mooi deze dingen verborgen zijn. Als je leest opgang, dan verklaar je dat eerst met oosten. En dan zeg je, dat is Babel, dat is Kores, komt uit het oosten. Trouwens, als het Abraham was, kwam je daar ook vandaan. Dat maakt niks uit. Je kwam uit Ur der Galdeeën. Dat is ook, was ook gelegen aan de Eufraat. Een beetje meer stroomafwaarts. Dus dan is het oosten. Maar daarbij bij oosten moet je denken aan oorsprong, omdat dat ook de betekenis van het woord is. En dat wordt dan bevestigd doordat inderdaad in vers 4 dezelfde vraag uit vers 2 herhaald wordt, maar nu met andere woorden. En nu heet het inderdaad den beginnen. Wie heeft dit gewerkt en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? Want de geslachten zijn van de beginnen geroepen, oftewel de rechtvaardige is van de opgang verwekt. En ik hoop dat u deze parallel volgt, hè? De geslachten zijn geroepen van de beginnen, dat is vers 4, en de rechtvaardige is van de opgang verwekt. En ook nu wordt de rechtvaardige meervoud, want dan wordt het ineens geslachten. En de rechtvaardige is Christus en de geslachten. Dat is dan op zijn minst de gemeente die in Christus is uitverkoren van de nederwerping der wereld. Waarna volgen de grote woorden, antwoord op de vraag, op al deze voorgaande vragen. Wie heeft dat gedaan? Ik, Jehovah, die de eerste ben, en met de laatste ben ik dezelfde. Dat wil zeggen dat hij de eerste en de laatste is, zoals elders ook uitdrukkelijk gezegd wordt. Maar bovendien is hij dezelfde. Dat wil zeggen, hij is de eerste en de laatste, maar de laatste is dezelfde als de eerste. Dat betekent dat hij dus ook niet veranderd is, inmiddels. Dat is een lange weg van eerste naar laatste uiteraard. Maar ook als laatste is hij nog dezelfde als de eerste. Hij is namelijk de onveranderlijke. En dat is ook ongeveer de betekenis van de naam Jehovah. Ik ben die ik ben, veronderstelt dat hij de onveranderlijke is. En dat hij dus blijft wie hij altijd was. Volgende vraag. Waarom wordt dat zo uitdrukkelijk gezegd dat hij als laatste nog steeds dezelfde is als de eerste? Want dat is toch vanzelfsprekend, zou je zeggen. Omdat het er niet naar uitzag. Omdat er ook een redenering bestaat waarbij hij als laatste niet dezelfde is als de eerste. En die is nog bijbels ook. Ja, ja, inderdaad. Want Jehovah, de laatste, zij zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben Jehovah, ik ben de eerste en de laatste, en die laatste is dezelfde als de eerste. Hoezo eerste en laatste? Dan is het dus toch verschil. Minstens bedoel ik, is er een tijdrekenkundig verschil dan. Het zit hem in het eerste en laatste. Het kan niet zijn een hiërarchisch verschil, zo van ik ben de hoogste en de laagste. Dat is het niet. Er blijft de hoogste uiteraard. Dat lijkt me duidelijk uit het verband. Hè? Dus moet het een tijdrekenkundig verschil zijn. Hij is de eerste en hij is de laatste. Maar wat zit er dan tussenin? Er moet er toch een verandering geweest zijn. En dat is het natuurlijk ook. Want de laatste Jehovah is degene die Jehovah geworden is. Ja, dat staat in mijn Bijbel. In de Handelingen 2 bijvoorbeeld, hè. Want daar staat, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus tot Heere, tot Jehovah dus, en tot Christus gesteld heeft. Dat wil zeggen dat Jezus Jehovah werd. Hetgeen bevestigd wordt in Hebreeën 1, want daar staat dat de Heer Jezus uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. En de meest uitnemende naam die er is, en over die naam gaat het, uiteraard, hè. De meest uitnemende naam die er is de naam Jehovah. Dat is de hoogste. En die naam kreeg de Heer Jezus na zijn opstanding. Ter gelegenheid van zijn verhoging, zijn verheerlijking, oftewel zijn opstanding in de hemelvaart. Zodat je ook kunt zeggen dat Jehovah die naam Jehovah aflegde en dus zijn goddelijkheid aflegde en zich dus geledigd heeft, Filippenzen, en mens werd, niet onder de naam Jehovah, maar onder de naam Jehoshua, oftewel Jezus. Waarna hij vervolgens stierf en uit de dood opstond, zo werd hij de van eerste naar laatste dus eigenlijk. Hè? Want hij stond uit de dood op en ontving weer deze naam Jehovah, oftewel hij ontving weer zijn goddelijkheid en nam die weer aan, oftewel hij werd weer met deze godheid vervuld. Want in hem woont, sinds zijn opstanding, al de volheid der godheid. Colossense. Zodat er toch een verschil bestaat tussen Jehovah van voor de dood en opstanding van Christus en van na de opstanding van Christus. En het verschil is de Christus. Het verschil is namelijk dat hij voorheen slechts Jehovah was, wat ook niet mis is natuurlijk, maar ja, het klinkt wat raar als ik het zo zeg, slechts Jehovah. Maar ik bedoel dit, na de opstanding was hij ook de Messias, ook de Christus. Dat was hij voorheen niet, maar dat was hij nadien wel. Want zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus die gij gekruist hebt tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Ja. Ja, ja, ja. Ja, maar ja. Dus Hebreeën 1. Hebreeën 1 brengt een heel grote moeilijkheid met zich mee, omdat daar oudtestamentische schriftplaatsen worden toegepast op de zoon, terwijl wij vanuit onze christelijke traditie dat helemaal niet zouden doen. Anders maar, want er staat God. Er staat immers uw troon, o God. En dan zeggen we, dat is niet de zoon, dat is de vader. Zeggen wij niet, maar dat, hè? Maar dat is de algemene gedachte. En hetzelfde geldt voor het citaat wat dan verder volgt. Want er komt nog een citaat. Daar uit Psalm 102 namelijk. En die is nog moeilijker. Want er wordt gezegd dat tot de zoon gezegd wordt. Dat hij de schepper is van hemel en aarde. En dat die altijd blijft. Die zo, maar dat de schepping zal vergaan. Wordt tot de zoon gezegd. Maar als je het leest in Psalm 102, dan zou je volgens de christelijke traditie het precies andersom zeggen. En zou je zeggen dat het niet tot de zoon gezegd wordt, maar het wordt door de zoon gezegd tot de vader. En, hè? Ja, maar dat maakt allemaal geen verschil. De enige moeilijkheid is dat wij termen gebruiken die we niet zouden moeten. Bestaat er van wie je alle dingen ontvangen heeft. Je spreekt je toch aan als vader? Ja, ook dat. Ja, maar in meer opzichten dan dat alleen. Want dat is het oude verhaal. Hè? De vader is degene die de dingen geeft. En de zoon is degene die de dingen ontvangt. De vader is dus eerder en de zoon komt later. Dat is het verhaal. De vader is ook hoger dan de zoon. Want de vader is meer dan ik, zei de Heer Jezus ook. Waarna altijd een heleboel commentaren komen, omdat in de leer van de drie-eenheid de vader en de zoon volkomen gelijkwaardig zijn. Wat onzinnig is, want iedereen weet dat de vader meer is dan de zoon. Diezelfde mensen weten dat ook, want die vinden dat hun zonen aan hem moeten onderworpen zijn en gebruiken de roede. Ja, je moet consequent blijven in die dingen. Maar, Hebreeën 1 levert dus die moeilijkheid op, dat dingen die in het Oude Testament gezegd worden over God, daarvan wordt in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 1 met name gezegd, dat die dingen gezegd worden tot en over de Zoon. Maar het punt zit er gewoon in, dat wij dienen te leren, dat de God van het Oude Testament, die ons daar voorgesteld wordt, dat is Jehovah, en die is de Zoon van de Godheid, omdat hij de veruiterlijking, de openbaring is van de Godheid. Hij is dus de Zoon. Waarna je moet vragen, maar wie is dan degene die in Psalm 102 spreekt tot Jehovah? Dan moet je zeggen, dat is de Heer Jezus. Volgende vraag. Wie van beiden is dan de Messias? De aangesprokene of degene die spreekt? Het antwoord is de aangesprokene. En dat antwoord zouden wij nooit gegeven hebben, maar de Bijbel geeft dat antwoord. Wij zouden het ook gegeven hebben als we niet verziekt waren door die leer van Nicea, zal ik maar zeggen. Van 325, Anno Domini enzovoorts. Want wie is de Christus? Is dat Jezus? Mag je zo niet zeggen, in dit verband niet. Want Jezus is degene die stierf. Die op aarde leefde, de naam die hij kreeg bij zijn menswording. En die hij droeg als mens hier op aarde. Maar de Christus is degene die een troon heeft aan de rechterhand Gods. De opgewekte uit de dood. Maar dat is de troon van Jehovah. Dat is de troon van Jehovah. Daar zit Christus op. Want God heeft deze Jezus gesteld tot Jehovah en tot Christus. En als dus de Heer Jezus zegt in Psalm 102... dat zijn dagen verkort worden en dat hij wordt afgesneden in het midden van zijn dagen... dan is dat inderdaad Jezus die spreekt. En als hij zegt, maar gij blijft altijd... dan kijkt hij niet alleen terug naar de schepper van hemel en aarde... maar hij kijkt vooral vooruit naar de positie die hij zelf in zal nemen... aan de rechterhand Gods na zijn opstanding. Want dat staat in Psalm 102. Dat staat in Hebreeën 1. Want zo haalt Hebreeën 1 Psalm 102 aan... Want in Hebreeën 1 staat dat die Psalm 102 spreekt over en tot de Messias. Gij blijft altijd. Wordt dat de Zoon gezegd? Nou, denk er maar eens over na. En dat ik het niet opzoek en niet uitgebreider op inga, komt omdat ik dat vrijdagavond weer moet bespreken. Want dan ben ik in Leeuwarden en daar hebben we het over Psalm 102. Dus, nou ja. Hè? Kan je alle dagen hetzelfde zeggen. Maar, en bovendien heb ik het afgelopen dinsdag maandag aangehaald in Harmelen. Dus ja, het blijft dan een beetje door het hoofd spoken, denk ik wel eens. Maar, hè? Het is belangrijk om het goed te zien. Ik zou eigenlijk twee rijtjes naast elkaar moeten zetten. Dat doe ik dan gewoonlijk ook. Waarbij de rij langer is dan drie. Namelijk, God, Elohim, is degene die we alleen kennen als vader... En Christus is degene die we alleen kennen als zoon. Al ben ik er eigenlijk niet mee uitgepraat. En al wat er tussenin zit, alle verbindende schakels, dat zijn er nogal wat, kennen we zowel als vader als als zoon. En dat is niks bijzonders. Want de eerste mens kennen we alleen als vader... En de laatste mens kennen we alleen als zoon. En alle mensen ertussenin kennen we zowel als vader als als zoon uiteraard. Is toch makkelijk? En je kunt een heel geslachtsregister weergeven in de vorm van... de zoon van de zoon van de zoon van de zoon van Lucas 3. Maar hij had ook kunnen luiden... de vader van, de vader van, de vader van. Alleen moet je dan van de andere kant beginnen. En dan heb je dezelfde reeks... Maar gebruik je andere termen, omdat je van de andere kant komt. Nou, zo is het ook. Kom je van bovenaf, dan is God de vader van de geest... en is de geest de vader van Jehovah... en is Jehovah de vader van Jezus... en Jezus is de vader van Christus. En begin je van de andere kant... dan is Christus de zoon van Jezus... en Jezus de zoon van Jehovah... en Jehovah de zoon van de geest... en de geest de zoon van de vader. De zoon van God. Ook zei het verkeerd, sorry. Ja, ik zei het verkeerd. Er zijn mensen die opletten. Leuk is dat. Inderdaad. De geest is dan de zoon van Elohim. Ja. Van God zelf. Ja, zo zit dat. Als je namelijk weet dat de zoon een veruiterlijking is van de vader. Dan weet je dat, dan kun je dat zo toepassen. Dan weet je dat de geest een veruiterlijking is van de onzienlijke God. De geest, die zie je dan wel niet, maar je kunt wel de resultaten van zijn werk waarnemen. Je hoort zijn geluid. Je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat, maar je hoort zijn geluid. Dat is geest, hè? Geest is kracht, waarneembare kracht, maar nog onzienlijk. Maar omdat het de uitwerking is van de absoluut onzienlijke God, kan het dus beschouwd worden als zoon van God. Een uitwerking, zoon is een bouwer, en dus een uitwerking, is een bouwer, een uitwerking van de Godheid. En als die geest... een gedaante, een zienlijke gedaante aanneemt, als die kracht van God, die werkzame kracht van God, een gestalte krijgt, zodat hij gezien kan worden, dan heet hij Jehovah, en dus is Jehovah de Zoon van de Geest. Maar je kunt alle voorgaande ook samenvatten, dan heet het gewoon de Zoon van God. En zo verder. Want als Jehovah menselijke gedaante aanneemt, niet bij wijze van uitzondering, maar door geboorte uit de mens, dan heet hij Jezus. Maar die Jezus, dat weten we allemaal, is de Zoon van Jehovah. Hij spreekt Jehovah dan ook aan met Vader. Lees het Johannes Evangelie maar. Hij spreekt Jehovah aan met Vader, terwijl wij daarbij ook weer al het voorgaande kunnen samenvatten, want wat daarvoor zat voor Jehovah, dat heet Geest of God. En inderdaad, de Heer Jezus werd geboren uit de Geest, want hij werd door de Geest verwekt. En de bedoeling is dat wij ook door de Geest verwekt worden, maar dat heet ook dat we door God verwekt worden, dat we uit God geboren worden, dat maakt allemaal geen verschil. Begrijp je wel? Net zo goed als dat in de Bijbel gezegd wordt dat de een of andere figuur die of die tot vader heeft, terwijl wij dan weten dat het weliswaar een voorvader is, maar dan niet één generatie daarvoor, maar drie of vier daarvoor. Of nog veel meer. Wie is de vader van de Heer Jezus? David. Abraham. Is allemaal goed. Adam, Noach. Noem maar een paar. Dat kan heel goed allemaal. Wie is de vader van Jezus? Dat is God, oftewel de Geest, oftewel Jehovah. Maar dat zo'n dergelijke vader-zoon relatie ook onderling zit tussen God of de Geest en Jehovah, ja, dat is dan iets bijzonders. Dat vind je in de menselijke afstammingslijn toch net zo goed. Want Jezus is de zoon van David en David is dus vader van Jezus. En Jezus is de zoon van Abraham, dus Abraham is vader van Jezus. Maar David is weer de zoon van Abraham. Dat is niks bijzonders. Je moet je gewoon realiseren wat die woorden feitelijk betekenen. En dan hebben we het nog over afstamming. En dan zegt hij, ja, maar dit is toch geen kwestie van afstamming. Nou nee, dat, het kan, je kunt het afstamming noemen. Je kunt het nog anders noemen. Want het begrip vader wordt niet alleen gebruikt in verband met afstamming. Maar in het algemeen wordt de term gebruikt in verband met het doorgeven van bepaalde dingen. Het geven. Het doorgeven dus eventueel. Vandaar dat een leraar heet vader, een profeet, dat is ook een soort van leraar, heet vader, een priester heet vader. En schoolmeester dus ook, ja. In de Bijbel allemaal zo, er zijn er nog meer, die zijn misschien gauw niet te binden, maar een hele lange lijst van mensen die allemaal vader genoemd worden. Terwijl het niks met afstamming te maken heeft. Zelfs niet uitsluitend met erfrecht. Maar gewoon met het doorgeven van iets. Ja, dat is een leuke term, waarbij de term vader gegeven wordt aan de Messias, de vader der eeuwigheid. Want de Christus, want over hem gaat het, brengt de eeuwigheid voort en dus is hij daar de vader van. En zelfs de laatste uit de reeks die ik steeds noem, Christus, daarvan zei ik, die kennen we alleen als zoon, maar dat is nog maar half waar. Want deze uitspraak uit Jesaja ook weer, hè, noemt de Messias als vader. En bovendien dienen we te beseffen dat alles wat wij hebben we ontvangen van Christus, die dus toch een soort van vader voor ons is. Al staat de term zo niet rechtstreeks in de Bijbel. Indirect wel, maar niet direct. Alles wat we hebben van hem ontvangen. Of door hem ontvangen. De uitdrukking daarvoor ligt wat anders. De uitdrukking is dat hij is de zoon van God en wij zijn zijn broeders. Oftewel, wij zijn mede-erfgenamen met Christus van God. Maar ja, aangezien die erfenis tot ons komt niet om ons, maar via Christus, kunnen we net zo goed de lijn volgen en zeggen dat Christus in die zin onze vader is. Al is dat een niet al te bijbelse terminologie natuurlijk, dat zeg ik er dan wat bij. Maar ja, in zekere zin is het juist zeker. Laten we het dan anders zeggen. Als de Heer Jezus over, tot de zijnen spreekt als over zijn discipelen, dan noemt hij hem dus zijn leerlingen en zijn volgelingen. En dat betekent dus dat hij doorgaat voor hun vader. Zij volgen hem namelijk en ze zijn door hem onderwezen. Alleen het heet niet vader, het heet dan rabbi of meester of zoiets. Maar het is niet zo moeilijk om in het woord rabbi het woord vader te herkennen. Abba, hè? Rabba, Abba. Zit erin. Nou goed, nou zijn we wel erg ver verdwaald, hè? Probeer wel even terug te gaan. Naar die eerste en laatste. Ja, dat is leuk, de eerste en laatste. De eerste is namelijk Jehovah uit het oude verbond. De laatste is ook Jehovah uit het nieuwe verbond. Maar nu is hij Jehovah zowel als Christus. Hij is er ook de Christus bij geworden. En dat is het verschil. Hij is nog steeds dezelfde, uiteraard. Hij is nog steeds dezelfde Jehovah. Maar er is iets aan hem toegevoegd. Hij is namelijk ook de Christus geworden. Dus hij is de eerste en de laatste, daar is dus verschil. Toch is hij dezelfde, maar het verschil is dat hij de Christus geworden is. En over Jezus wordt dan gezegd dat hij uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. En vanwege het erfrecht wordt hij dan ook de zoon genoemd. En dit is ook het geheim van de zogenaamde Christofanieën in het Oude Testament. Dat heet dan Christofanie, dat betekent namelijk een verschijning, een openbaring, een manifestatie eigenlijk van de Christus in het Oude Testament. Zoals de Christus eigenlijk verscheen aan bijvoorbeeld Abraham. We noemen dat een Christofanie. Een voorverschijning heet dat van de Christus. En dat is een wat rare gedachte. Want het is wel juist, maar het is gewoon een verschijning van Jehovah, anders niks. Die de Christus zou zijn of zou worden, en die vooruitlopend daarop, min of meer in die hoedanigheid, verschijnt aan sommige mensen. Als een soort belofte. En onder die Christofanieën moet dus gerekend worden alle verschijningen van de Engel des Heren. Dat is een Christofanie, men noemt het ook zo. Een verschijning van de Christus. Maar strikt genomen was hij niet de Christus. Het was gewoon Jehovah die later ook de Christus zou zijn. En die als belofte daarvan vast verschijnt aan de mens. In een menselijke gedaante. Want Jehovah in een menselijke gedaante is uiteraard Christus. De zoon des mensen zittend aan de rechterhand Gods is de Christus. Onder de naam Jehovah. Dus dan heeft hij inderdaad een menselijke gedaante. Als hij dus echt in menselijke gedaante, niet verheerlijk, maar in een gewone menselijke gedaante verschijnt in het Oude Testament, zodanig dat men hem aanziet voor de een of andere vreemdeling, zodanig zelfs dat was het Gideon of Jozua. Nee, Jozua, die moest vragen van, hoort u bij ons of bent u van de tegenstander? Enzovoorts. Hij zag hem voor een gewoon mens aan. Wel, als hij zo verschijnt, verschijnt hij inderdaad als de Christus. Omdat hij dat zou zijn, want Jehovah is de Christus. Uit Jesaja blijkt het duidelijk genoeg trouwens, en we zullen de uitspraken nog vaak genoeg tegenkomen, waar de Heer zich voorstelt, waar Jehovah zich voorstelt als de verlosser van Israël. Wij weten, de verlosser is Christus, maar in Jesaja heet hij Jehovah. Maar dat is uiteraard gewoon dezelfde. Vandaar dan ook dat in met name Openbaring later deze uitspraak, ik ben de eerste en de laatste, wordt aangehaald, Openbaring 1. En daar begint het al mee. Want in Openbaring gaat het om de verschijning, opnieuw uiteraard, de wederkomst namelijk, gaat het om de verschijning van Christus. In heerlijkheid, die zegt, ik ben de eerste en de laatste. Met andere woorden, ik ben inderdaad Jehovah. En daarom heb ik ook het laatste woord. En bovendien betekent de term dan ook nog, ik ben de opgewekte uit de dood. De tweede Jehovah. Die dus ook de verlosser is en die de verlossing kon brengen. En toch is hij dezelfde. De veranderlijkheid zit hem ook niet aan de, of de verandering zit hem ook niet aan de bovenkant. Maar aan de onderkant, hè? Dat begrijpt u toch. Hè? Als God blijft hij dezelfde. Maar via zijn menswording is er sprake van een verandering. En het is deze God, deze verlosser, deze Heer, die de volkeren geroepen heeft en die de volkeren aan zich zal onderwerpen en ook zou onderwerpen, omdat het zo lang van tevoren was aangekondigd. Dit plaatje, dat is wat moeilijk natuurlijk, maar je vindt het ook in zoveel beelden van het Oude Testament terug. De mooiste vind je natuurlijk in de tabernakel, waarbij de Ark des Verbonds bestaat uit twee delen. De bovenkant is van louter goud, dat is het deksel namelijk. En spreekt dus over Jehovah, de onveranderlijke. Goud, spreekt over onvergankelijkheid, onveranderlijkheid dus. Terwijl de onderkant bestaat uit sittimhout overtrokken met goud. Daar is dus wel van verandering sprake, want het was eerst hout. Aanvankelijk was het zelfs helemaal alleen maar een houten kist. Die kennelijk later werd overtrokken met goud. Daar is sprake van verandering. Maar aan de bovenkant was geen sprake van verandering. Uit één klomp goud werd dat deksel gemaakt. En het bleef dus één en er was geen verandering. En iets dergelijks geldt trouwens ook voor, maar dat is moeilijker om het te zien, voor het koperen wasvat. Want het bestaat ook uit twee delen. Het bovenste is het eigenlijke wasvat, dat heet het wasvat. En het onderste deel wordt gerekend tot het wasvat, maar het heet de voet. Maar het is één geheel. We moeten het wasvat maken, namelijk een wasvat en een voet. Dat wasvat, oftewel de bovenkant, is onveranderlijk. Daarin bevindt zich ook het water. Dat is er permanent aanwezig, is de gedachte. Terwijl daar aan de benedenkant vindt men de voet en daarin stroomt het water van bovenuit. En dan wordt het ook uitgeschept weer eventueel en gebruikt. Dus de veranderlijkheid is aan de benedenkant, de bovenkant blijft altijd gelijk. Etcetera. Vandaar de zogenaamd tegengestelde redeneringen over de Heer Jezus Christus. En vandaar dat men al gauw anderen verkettert en zegt die leren het dwaal leren, want het is anders dan wat wij leren enzovoorts. Ja, soms is dat natuurlijk wel waar, maar in veel gevallen is dat niet waar. Gewoon omdat de Bijbel zelf verschillende redeneringen over de Messias erop nahoudt, afhankelijk van welke kant men de dingen bekijkt. Het een sluit het ander namelijk niet uit. Aan de ene kant heeft hij juist de grote verandering ondergaan. Aan de andere kant is hij juist de onveranderlijke. En anders, als het niet zo was, zou hij nooit kunnen zeggen, ik ben de eerste en de laatste. Want er veronderstelt een verschil. En toch gaat het om de overeenkomst. Want met de laatste ben ik dezelfde. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is tijd voor de koffie. Ja, we waren bij Jesaja 41 vers 4, bij de uitspraak, ik de Heere, ik Jehovah dus, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Hij is dus inderdaad de onveranderlijke, die van den beginne de geslachten geroepen heeft, oftewel van de opgang de rechtvaardige verwekt heeft, uit vers 2 en 4. En hij is als de laatste ook degene die zelf als die rechtvaardige zal verschijnen. Uiteraard. Hier vinden wij dus min of meer een soort samenvatting van de hele heilsgeschiedenis, waarbij de dingen van tevoren bepaald zijn, maar pas op het allerlaatst gerealiseerd zullen worden. En een van de laatste dingen die gerealiseerd worden is inderdaad de onderwerping van de volkeren aan de Messias. Goed. Dan vers 5, de eilanden, dat zijn diezelfde verre landen als uit vers 1. Die eilanden zagen het en zij vreesden, of de einden der aarde beefden, zodat nu even gauw dat begrip eilanden verklaard is. Hè? Dat lees u toch ook in vers 5, hè? Want het is een parallelisme natuurlijk. De eilanden zagen het en zij vreesden, en de einden der aarde beefden. Maar vrezen en beven is synoniem. En eilanden en einden der aarde ook, dus. Dus eilanden is zelfs einden der aarde, waarbij het begrip aarde nog altijd staat voor het droge land ter onderscheiding van de zeeën. En de einden van het droge land zijn dus die landstreken die aan de zee liggen. En zo zie je, gewoon vasthouden aan de Bijbelse betekenis van de begrippen. Goed, zij naderden, want ze waren ver uiteraard. Zij naderden en kwamen toe. Ze kwamen namelijk tot elkaar. De gedachte die hier ontwikkeld wordt, is dat de volkeren, ook deze vergelegen heidense volkeren, vreesden voor Jehovah dan wel voor de Messias. En dus tot elkaar naderden. Hoe ver ze ook uit elkaar lagen, ze kwamen tot elkaar. Niet meteen in geografische zin, maar in andere zin natuurlijk. Zij sloten bondgenootschappen of zoiets, want dat is de gedachte. Kortom, het is gewoon de kwestie van Psalm 2. Als je die nou kent, zijn we meteen klaar. Als je hem niet kent, moet ik hem uitleggen. Psalm 2, namelijk, waarom woeden de volken en bedenken de natiën ijdelheid? Ik heb al eens eerder gezegd, die uitdrukkingen zijn eigenlijk uitdrukkingen over de zeeën, de wateren, die woeden en ijdelheid bedenken. Maar zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. En dat is wat je hier vindt. Want het zijn diezelfde volkeren die volgens datzelfde Psalm 2 zouden gehoed worden met een ijzeren roede, namelijk door de komende Messias. En dat is precies wat in vers 2 van Jesaja 41 gezegd wordt. Wie heeft van de opgang die rechtvaardige verwekt? Zelfs dat verwekken komt daarmee overeen, want in Psalm 2 staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Gegenereerd in Statenvertaling. Zodat we achteraf toch een duidelijk antwoord vinden op de vraag, wie is deze rechtvaardige? Het is dezelfde als die koning, oftewel de zoon die verwekt wordt, volgens Psalm 2, die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, want zo staat het hier min of meer ook. Wie heeft hem geroepen op zijn voet? Wie heeft de heidenen voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt dat hij over koningen heerste? Enzovoorts. Maar datzelfde Psalm 2 begint met te zeggen dat de volkeren in hun tegenstand tegen deze Christus, tegen deze Messias, of tegen deze Heer, zich verenigen, tot elkaar komen en een sterke macht proberen te vormen tegen Christus. En in de praktijk betekent dat de volkeren zich aaneensluiten tegen Israël. Met name dan een gelovig Israël uiteindelijk natuurlijk. En dat staat in vers 5. De eilanden zagen het, zij vreesden en de einden der aarde beefden. En wat deden zij eraan, aan die angst, aan dat vrezen en beven? Wel, zij naderden en kwamen toe. En wel, niet naar Israël, maar naar elkaar. Niet naar de Heer, maar naar elkaar, naar de mensen. Vormden een eigen menselijke eenheid, vers 6. De een hielp de ander. En zeiden tot zijn metgezel, wees sterk. Zij zweepten elkaar op, een boodschap voor elkaar, wees sterk. En daarmee zijn we eigenlijk al meteen in het volgende vers. Ik lees dus eerst maar even door. Waar staat, en de werkmeester versterkte de goudsmid die met de hamer glad maakt, die op het aanbeeld slaat, zeggende van het soldeersel, het is goed. Daarna maakte hij het vast met nagelen, dat het niet wankelen, enzovoorts. En nou worden we geacht om deze beeldspraak te kunnen volgen. Dat is niet zo eenvoudig. Maar ik kan het wel uitleggen. In de eerste plaats staat er, in het eind van vers 6, dat ze tot elkaar naderen en zeggen tot elkaar, wees sterk. Ja. Dat komt namelijk omdat die sterkte, die ze elkaar toewensen, verwacht wordt van het beeld, oftewel de God, die men maakt in vers 7. En de werkmeester versterkt je de goudsmid. Welke werkmeester en welke goudsmid? Wel, die uit hoofdstuk 40 vers 19. Eén bladzijde eerder. Zie je? Dan heb je het weer. Niet het woordenboek. Niet moeilijke typologische toestanden over de of toestanden omtrent de letters en de typologische betekenis van zo'n woord of de letters. Nee, gewoon de Bijbel lezen. De werkmeester giet een beeld, dat is 40 vers 19. En de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Dat wil zeggen, de werkmeester en de goudsmid maken een afgodsbeeld. Want daarmee zou men God vergelijken, weet u wel? Dat is vers 18. Bij wie zult gij God vergelijken of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? En de mens maakt zich dan beelden als uitbeelding van de godheid. En dat wordt gedaan door de werkmeester en de goudsmid, waarna vervolgens ketenen gemaakt worden, waarvan we al hebben vastgesteld dat die ketenen dienden om dat beeld vast te zetten, om het te bewaren, dat het niet gejat kan worden in het Jiddisch. Nou. Dus wat gebeurt er in Jesaja 41 vers 6? Men zegt tot elkaar, wees sterk. Waar ontleent men die sterkte dan aan? Wel aan dat beeld, aan die God die men maakt in vers 7. Want daar is de werkmeester bezig, samen met de goudsmid. Want de werkmeester is dus degene die het beeld giet. En de goudsmid is degene die het beeld overtrekt met goud, volgens 40 vers 19. En hoe doet hij dat? Hoe overtrekt men een beeld met goud? Nou, in de oudheid deed men dat door met dunne metalen platen te maken en die om het beeld heen te kloppen. Het overtrekken van bijvoorbeeld de Ark des Verbonds van Sittimhout met goud gebeurde inderdaad op precies dezelfde wijze. Men maakte gouden platen, die werden er tegenaan geklonken. Er overheen getimmerd. Dat is al. Zo overtrok men de dingen met goud. Wij doen het niet meer, wij hebben daar allerlei meer chemische processen voor, of hoe heet zoiets. Wij gieten dat, of we dopen dat in, of we doen het elektrisch, of weet je veel wat. Maar van oudsher gebeurde dat gewoon door deze platen, dunne platen, om zo'n beeld heen te hameren. Dus eerst maakt men gouden platen en die slaat men dan om zo'n beeld heen, die klopt men eromheen. Dus de goudsmid, want de goudsmid wordt verondersteld het goud te smeden, dat wil zeggen met een hamer te bewerken. Zo maakte men trouwens ook gouddraad vroeger. Het was nodig om bijvoorbeeld een efod te maken, het kleed van de hogepriester. Men maakte gouden platen, heel dun, en sneed het dan in repen. Smalle reepjes, en had je gouddraad. Wij doen het al lang niet meer zo natuurlijk. Maar dat was de methode. Dus de goudsmid is degene die met de hamer glad maakt. Hij maakt namelijk gouden platen. Het begint met een klompje goud. En het slaat net zo lang plat tot het een plaat geworden is. Die slaat dus op het aanbeeld. Staat er ook achter. Dus er wordt met mensenwerk, langs mensen, met technische hulpmiddelen, met menselijk gereedschap, wordt zo'n god gemaakt. Zeggende van het soldeersel, het is goed, maar wat hier vertaald is met soldeersel, dat zijn gewoon deze gouden platen hoor. Dat wat er overheen getrokken wordt.
Een soldeersel kunnen we ook gebruiken voor de naden misschien.
Ja, maar het is blijkbaar niet, omdat in de eerste plaats men deed dat niet, men maakte dat zo niet aan elkaar. En bovendien, wat er verder staat is, het is goed, en dan daarna maakt hij het vast met nagelen. En wat maakt hij vast met nagelen? Wel, die gouden platen over het beeld heen, die worden afgewerkt, er wordt vastgespijkerd. Dus er is helemaal geen sprake van soldeersel. Maar de vertalers hebben er wat van moeten maken. Maar het is dus een overtreksel eigenlijk. Hè? Maar het doet ook niet zoveel ter zake natuurlijk, want waar het om gaat is duidelijk. Het gaat om het maken van een afgodsbeeld op de manier die in 40 vers 19 besproken werd. Er bestaat trouwens natuurlijk ook de gedachte, omdat het woord soldeersel er nou al zo lang staat, dat die gouden platen aan elkaar gesoldeerd werden. Dat kan. Het goud kun je solderen. En dat de nagelen die gebruikt worden, waarvan hier gesproken wordt, gebruikt werden om het beeld vast te spijkeren, opdat het niet zou weglopen of zo. In dezelfde zin als dat de ketenen gebruikt worden in 40 vers 19. Het lijkt mij niet goed. Het meest voor de hand liggende is gewoon dat deze gouden platen vastgenageld worden. Zouden wij doen. Gewoon goudplaatwerk, overtrokken met goud betekent timmerd met gouden platen. Ja. Omdat het vast zou blijven zitten, dat het niet wankelen. Zo maakt men dus een god. Deze volkeren, waarover hier gesproken wordt vanaf vers 5, maken hun eigen god, en dan vers 8 gaat verder met, maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, enzovoorts. En dat is dan het volk wat dan door de Heer gezegend wordt. Die hebben geen eigen God, maar het is precies andersom. Daar heeft God het volk gemaakt. Terwijl bij de heidenen het net andersom is, de heidenen maken hun God. Het eigenaardig is, misschien is het aardig om te zeggen, het eigenaardig is dat in de wereld dikwijls gedacht wordt, of geleerd wordt, dat de goden die de wereld kent, dat die goden gewoon het bedenksel zijn of het maaksel zijn van de mens zelf. Hij heeft ze of zelf gemaakt met zijn handen, of iets hoger, hij heeft ze zelf uitgedacht. En ze bestaan dus alleen in de gedachten van de mens. Nu is dat in principe natuurlijk waar, want voor de grote meerderheid der goden die de wereld kent, geldt dit. Ze zijn door mensen gemaakt. Bovendien, dat is niks bijzonders, ook als ze zouden bestaan zonder de mens, dan nog krijgen ze pas waarde of betekenis als God, als ze door de mens vereerd worden. Dus het is eigenlijk een gewoon onzinnige redenering. Ja, natuurlijk, hoezo? Natuurlijk is dat zo. Een God is een God als hij als God erkend wordt. Dat zegt Paulus ook. Hij zegt, er zijn geen goden, maar ja, er zijn er toch velen die goden genoemd worden, maar nochtans kennen wij maar één God. Vandaar dat voor een gelovige geen afgoden bestaan. Ze bestaan wel, maar voor ons niet, wij kennen ze niet. En we rekenen er ook niet mee. En zodra we er wel mee rekenen, al was het maar door er bang voor te zijn of er tegen te waarschuwen, herkennen wij ze. En dat zouden we niet moeten doen. Dat is wat de schrift leert. Dat is wat Paulus leert. Wij kennen ze niet. Vandaar dat Paulus ook zegt dat het helemaal geen kwaad kan om te eten de dingen die aan de afgoden geofferd zijn, want we kennen geen afgoden. Ja, omdat die ze wel herkent. Wij zouden moeten laten voor een broeder of zuster die ze als afgoden wel herkennen. En dan zelfs tegen waarschuwen eventueel, maar daar zit het probleem. Om des gewetens wil. Niet het onze, maar dat van die ander, hè? Ja, schitterende redenering. Ja. Maar zo is dat. Maar de normale gedachte is eigenlijk dat in de wereld men tot goden gemaakt heeft, de dingen die men zelf gemaakt heeft, waardoor men in werkelijkheid zichzelf aanbidt. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Als men zichzelf een god maakt en die aanbidt, dan aanbidt men in werkelijkheid zichzelf. Zijn eigen handwerk, dat wat men zelf voortgebracht heeft. Terwijl in verband met Israël de dingen precies andersom staan, daar is het God die Israël gemaakt heeft. Waarbij het de vraag is of die God Israël ook inderdaad als Israël herkent. We zijn de rollen dus precies omgedraaid. En het laatste, dat is de normale gang van zaken. Want het schepsel is natuurlijk door de schepper gemaakt en niet andersom. Het probleem is dat deze waarheid, dat wil zeggen dat de waarheid vervangen is door de leugen. De leugen namelijk, dat de mens God is en hij maakt zich goden die hij aanbidt. En dat is waar Romeinen 1 dan over spreekt, hè? Dat de mens God niet in erkentenis houdt, maar dat de mens of zelfs een dier in de plaats van God gesteld heeft. Ik mag het geloof ik niet zeggen hoor, maar soms lijkt het erop of men tegenwoordig in plaats van God te dienen de dieren dient. Ja. Nou ja, ik bedoel ook in onze westerse cultuur. In andere is dat natuurlijk al lang zo, hè. In India heeft men honger en dan lopen de koeien vrij over straat. Dan mag je alleen niet aankomen. Er staat een bordje op, heeft verboden te eten of zo, geloof ik. Maar goed, die zijn allemaal heilig verklaard. Dus ja, want die blijken ineens goddelijk te zijn. Men heeft van de dieren goden gemaakt. En dat doet men al heel lang natuurlijk. Of men heeft van de mens een god gemaakt. En dat is onze zogenaamde christelijke cultuur van tegenwoordig. Hè? Tegenwoordig is de bedoeling dat je menselijk wordt, hè. Toch? En medemenselijk enzovoorts. En dat je je naaste dient, te weten de buurvrouw enzovoorts. Hè? Nee, of de buurman, dat kan natuurlijk ook. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Maar daar gaat het nou allemaal niet over. Maar in ieder geval, men heeft God niet in erkentenis gehaald. Men heeft God weggeredeneerd en de mens op de plaats, of het schepsel in de plaats van de schepper gezet. Dat is wat Romeinen 1 zegt. Dus een grote omkering van feiten. En die omkering die wordt hier door Jesaja ook gehanteerd. Men zegt het is cynische humor van Jesaja. Maar dat komt omdat hij zo op zo directe wijze, zo eenvoudige wijze de dingen aan de kaak stelt. Hij zegt dat een mens sterkte of kracht nodig heeft, maakt hij zich een god en ontleent daar zijn kracht aan. Hij voelt er zich ook sterk door. En het heeft dus inderdaad een psychologische uitwerking op hem. Hij voelt zich sterk. Het is verbeelding, maar het helpt wel. Suggestie. Het helpt wel. Zo'n God oefent dus inderdaad macht uit dan, al is hij dan door mensen gemaakt. Hij kan wel niet spreken, maar het zal blijken dat die God waarover hier gesproken wordt wel spreken kan. Want over welke God hebben wij het hier nou? Welke God wordt hier gemaakt? Hè?
Maar u
Ja, natuurlijk. Ma'uzim. Ma'uzim. Want de God Ma'uzim uit Daniel 11 is de God der sterkten. Komt van Ats, Oets, de sterkte, weet u wel. En hier wenst men elkaar toe. Sterkte, hè? Wees sterk. En toen zei ik, waar ontleent men die sterkte dan aan? Wel, aan die God die men in het volgende vers maakt. Dat is dus de God der sterkten, oftewel Ma'uzim. Maar wie is die God Ma'uzim? Of wat is die God Ma'uzim? Wel, dat is gewoon... Dat is gewoon het beest. Juist, het beest uit openbaring... Nou, in ieder geval openbaring 13. Waar men een beeld maakt van het beest. En hier staat dat men dat beeld maakt. Of men letterlijk zo maakt als hier staat, doet er weinig te zaken. Maar het gaat erom dat men in die laatste dagen, wanneer de Messias verschijnt, die de eerste en de laatste is, dat men zich dan inderdaad een andere God, een nieuwe God uitvindt. Of construeert. En dat lezen we op andere plaatsen dus ook in de Bijbel. Een God die hun vaderen niet gekend hebben enzovoorts, weet u wel? Uit Daniel 11. De God Ma'uzim namelijk, die zullen zij in zijn standplaats eren. En dat zal dus ongetwijfeld letterlijk gebeuren. Als ik het nu moet bekijken, maar misschien mag ik dat niet, maar als ik het nu moet bekijken, denk ik dus dat men komt tot een nieuwe God of een nieuwe heilige of iets dergelijks van, ik denk uit het Mohammedanisme, maar dat weet ik natuurlijk nooit zeker. Hè. Maar zoals eens een keer een vent als Mohammed op de proppen kwam, dan wel ten tonele verscheen. Zo kan het natuurlijk in de toekomst ook, hè? Why not? Als je in Nederland mensen aan het lopen achter Laude Palingboer. Natuurlijk. Natuurlijk, ja. Dus ik denk ook inderdaad dat zoiets gebeurt. Althans, dat het zo verkocht zal worden aan het publiek. Daar gaat het erom, want oplichterij is het toch. Dat weet het volk niet, maar dat weten die hoge jongens natuurlijk wel. Het is geheim, dat mag je niet zeggen, maar natuurlijk weten ze dat wel. Weet u, wie weet dat de paus feilbaar is, weet u wie dat weet? Dat hij niet onfeilbaar is en dus feilbaar is, weet u wie dat weet? Wat dacht u? De paus natuurlijk. Ja, dat is toch makkelijk genoeg? Hè? Zijn huishoudster. Nou ja, dat zou ook kunnen misschien, hè? Maar de gedachte is natuurlijk dat je kunt de boel mensen voor de gek houden, maar aan het hoogste top van de piramide, daar weet men natuurlijk dat het inderdaad voor de gekhouderij is. Hè? En daarom komt de kritiek altijd zo hard aan. Omdat natuurlijk heel diep in het binnenste van dit soort organisaties men al deze dingen heus wel weet. Je kunt hoge dunk hebben van de kerk of van een kerkgenootschap, of weet ik veel. Totdat je zelf aan die top betrokken bent en in het bestuur zit enzovoort, dan weet je toch precies hoe het gaat. En dan vervalt je respect wel. Of je gaat meedoen met de huichelarij. Dus je hebt niet meer keus. En dat geldt bij alles natuurlijk. Hè. Dat geldt bij alles. Ik noem nou kerk, het was het ongelukkig eigenlijk dat ik dat voorbeeld aanhaal. Maar het is overal zo. Het is allemaal schone schijn, maar in werkelijkheid is het altijd bedrog. Maar men doet het om de stand op te houden, hè? Om aanzien te houden enzovoorts. Maar het is natuurlijk één grote teleurstelling. Maar ik geloof inderdaad dat iets dergelijks in de toekomst weer gaat gebeuren. Weet je wie wist dat Mohammed een bedrieger was? Mohammed natuurlijk, dat is makkelijk. Hè? Ja. En die anderen goed, ik weet niet waar dat begint, maar die anderen denken dat het een aardige man was, zal ik maar zeggen. Een profeet en weet ik veel, maar hij zelf is wel beter. Dat is al altijd zo geweest. Hè? Nou goed. Laten we het daar maar bij laten. Waar het in ieder geval om gaat, is dat in de toekomst weer zo'n figuur zal verschijnen, die inderdaad als God aanbeden zal worden. En het heet dan de God Ma'uzim, oftewel de God der sterkte. Men wenst elkaar dan ook sterkte toe. Ontleent aan deze God die men heeft uitgevonden. Het lijkt ook een tamelijk voor de hand liggende oplossing voor de problemen die men met name in het Midden-Oosten kent. Waar zoveel verdeeldheid is, waar zoveel jaren oorlog gevoerd wordt. Waar men aan de ene kant toch tot eenheid wenst te komen. een Arabische wereld, maar waar men in de praktijk continu oorlogen voert, dan lijkt de oplossing te liggen in een samenbinding niet langs politieke of economische weg, maar langs godsdienstige weg. En vandaar dat wij in onze dagen kennen een heropleving van het Mohammedanisme, niet alleen maar van de Shiiten, maar van alle andere richtingen ook. Dat is heel opmerkelijk. Heb ik dat hier al eens verteld? Ik geloof het niet. Het is namelijk zo dat in de... Heb ik dat hier wel verteld of niet? Nou, dat weet ik niet. Maar het is namelijk zo dat enig tientallen jaren geleden men luidkeels verkondigde dat het Mohammedanisme was ondergegaan. Dat het niet meer bestond. Heb je het hier verteld? Nee? Ik weet niet waar. Nou, in ieder geval was het zo dat toen in 1917, tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog, generaal Allenby van der Engelsen, de Britten dus eigenlijk moet ik zeggen, Palestina bevrijdde van de Turken, toen werd dat beschouwd als het einde van de Mohammedaanse wereld, zal ik maar, het einde van de islam. Mede omdat datzelfde jaar het officieel was het laatste jaar van de Mohammedaanse jaartelling. Die hield toen ook op. En toen beschouwde men dat dus als een definitieve ondergang van de Arabische wereld. Immers die wereld daar in het oosten werd beheerst in principe door de Britten. Door het resultaat van de Eerste Wereldoorlog. Hè. En toen herleefde Jordanië en Egypte enzovoort de zelfstandige staten. Maar men beschouwde dat als de ondergang van het Mohammedanisme. Zij zelf blijkbaar ook, omdat inderdaad de Mohammedanse jaartelling ook wordt opgeheven. Toen riep men zelfs luidkeels dat het de vervulling was van Daniël 12, omdat daar gesproken werd over 1335 dagen. En het laatste jaar op de Mohammedanse kalender was het jaar nummer 1335. En bovendien, in 1917, de bevrijding van Palestina, werd dus ook als iets messiaans beschouwd. En bovendien, de naam Allenby, van die generaal, die kan vertaald worden via het Arabisch als dat God komt. Allah, by, iets van komen of zoiets, hè. En bovendien gebeurde dat op de 25e van de 9e maand, de datum die in Haggai zo uitgebreid genoemd wordt. De eerste dag namelijk van... het feest van Chanukka. Dus men zag dat al. De Jehovah's getuigen hebben voor dat jaar dan ook gesproken over de wederkomst van Christus. Want het was de ondergang van het rijk van de antichrist. Het was het Mohammedanisme dan, in die optiek. En ze wordt de vervulling van de 1335 dagen van Daniel 12. En de bevrijding van Palestina. Dus nou kwam de Messias, hij kwam alleen niet. Toen heeft men later gezegd, maar je moet het ook overdrachtelijk zien, zodat ze alsnog het koninkrijk vergeestelijkt hebben. Om de lering maar te kunnen handhaven. Precies wat de protestantse kerk, of de christelijke kerk moet ik zeggen, ook gedaan hebben. Hè? Toen de 1000 jaren voorbij waren, toen zei men dat we de 1000 jaren maar overdrachtelijk moesten zien, enzovoort. Hè? Nou goed. Maar de gedachte was dan dat het Mohammedaanse Rijk was ondergegaan, want over die antichrist en de valse profeet en hoe het allemaal maar heet, de machtige profetieën uit de Openbaring, bestaan twee wijd en zijd verbreide verklaringen. De een is dat het rijk van antichrist, dat zou zijn de Rooms-Katholieke kerk, dus het rijk van het beest bedoel ik eigenlijk, hè? Dat zou zijn de Rooms-Katholieke kerk en de antichrist dan de paus of zoiets. Want dat was de verklaring van de reformatoren in de tijd. En inderdaad de reformatie en daarna, maar het wordt nog verkondigd natuurlijk. En een andere verklaring is die van de waarbij de profetieën over het rijk van het beest worden toegepast op het Mohammedanisme. En dan is Mohammed het beest enzovoort, of de valse profeet of zo, weet je wel, het is altijd wel in te passen. Maar men heeft de ondergang van dat laatste dus gepredikt in 1917. En toen heeft inderdaad het Mohammedisme een diep dal gekend, waaruit het in onze dagen weer opklimt. Zodat je maar weer ziet dat het Mohammedisme helemaal niet is ondergegaan. Integendeel, er vindt een herleving plaats. En die herleving heeft ook tot gevolg dat de verschillende sekten binnen de islam elkaar nogal zijn gaan bestrijden. Maar dan komt dus allemaal sterk worden weer. En de gedachte die zich opdringt is dat het Mohammedisme gewoon weer een nieuwe profeet nodig heeft om het zaakje weer aan elkaar te binden. En ik denk ook dat dat zal gebeuren. begat mij Huzim en me zal een beeld van, voor hem een beeld oprichten ook nog. En me zal hem maken tot Messias, hè, koning van Babel. Ligt zeer voor de hand natuurlijk, zeker gezien de tegenwoordige ontwikkelingen rondom Babel, Irak. Hm? Ja, dat denk ik, ja. Maar in een aangepaste vorm uiteraard, hè. Maar ik denk dat het daaruit voortkomt, ja.